Welkom iedereen thuis hier aan de stamtafel van het racecafé. De ontknoping van het Formule 1 seizoen nadert. En wat een geweldige apotheose gaat dat worden. En we bespreken het vandaag met Olaf Mol, Renger van der Zanden, Jack Ploy en Nicky Kasburg.
Let's go.
De titel was voor Lando Norris binnen handbereik in de woestijn in Qatar. Maar één tactische blunder veegde zijn eerste kans zo van tafel. En Max Verstappen, hij had niet de snelste auto, maar was wel de winnaar. Norris en Piastri bleven vol ongeloof en frustratie achter. Het gevecht om het kampioenschap gaat door tot de allerlaatste Grand Prix van 2025. De beslissing valt dan in Abu Dhabi.
Fijn dat jullie er allemaal weer zijn aan deze tafel. Jack, Olaf, hebben jullie natuurlijk gisteren ook al gehoord over die bloedstollende race waar van alles gebeurde. Nicky, Renger, dit scenario.
Dus wij mogen niks zeggen.
Jawel, je mag zeggen. Kom maar, ik begin even met deze heren.
Begin van jullie hebben gisteren al je plasje erover gedaan.
Precies, maar daarom wil ik heel even eerst dat plasje van jullie horen. Gisteren, wat daar gebeurde. Ik bedoel, wie had dit kunnen bedenken? Als je dit als scenarist moet schrijven voor een film, dan gaat niemand je geloven.
Nou, ik kijk net naar die puntentelling en denk, staan ze zo dicht bij elkaar? Maar het is echt zo, hè?
104 punten was het verschil voor Zandvoort.
Ja, ongelooflijk. Maar het is vooral Qatar. Ik dacht van, dat wordt een saaie wedstrijd. Je kan er niet inhalen. DRS-zone staat veel te laat. Er gebeurt daar gewoon helemaal niks. Maar ik heb echt op het puntje van mijn stoel gezeten, de hele wedstrijd. Ja. Het was gewoon een hele spannende wedstrijd. Omdat McLaren het gewoon even helemaal voor zichzelf onderuit veegt.
Ja, in de intro hoorde ik net blunder. Nou, dat mag je absoluut wel een blunder noemen, hoor, wat ze daar deden. Ik kan me dus niet voorstellen dat daar niemand zit die dat niet had uitgerekend. Nee. Je weet toch dat je als je naar de zevende ronde... En dan ga je het halen, dan moet je binnenkomen. Ja, hoe kan het nou zo zijn dat daar niemand zit die dat wist?
Op de radio zeiden ze van, daarna hebben we al onze opties open. Dat is eigenlijk hun argument richting Norris. Maar alle opties openhouden betekent, je hebt twee auto's. Dan kun je dus twee strategieën pakken. Pak er eentje zo en de ander zo, dan zit je altijd goed. Hè, in ieder geval voor die overwinning van die dag. Maar als je dan toch voor Norris moet gaan, waarmee je voor het kampioenschap gaat, dan is dit...
Ja, ze hadden het over flexibiliteit en die hebben zij dan nu niet meer.
Ze willen de opties open houden. Ja. In de vorm van wanneer we de pitstop en wat voor banden we kunnen kiezen. Maar je kan
ze zeiden niet zozeer wat ze zelf openhielden, maar ze zeiden meer wat de tegenstander weggooide. Dat zeiden ze.
Ja, dat
al
ze.
Die anderen hebben nu geen opties meer. Dat zeiden ze.
En daar hadden ze gelijk in, want daar wisten we van, omdat het rondje 7 was. Maar even, en het zal een schok zijn, ik ga even ter verdediging.
Ondertussen zien we de pitstops in die ronde 8, waar iedereen eigenlijk gebruik van maakte, behalve McLaren.
Als hij dus een ronde eerder gekomen had, had deze Rikkelstom helemaal niet gehoeven. Maar even terug naar wat Nicky zegt. Ik kan me niet voorstellen dat er niemand over nagedacht. Dat heeft twee dingen. McLaren, Zak Brown en Andrea Stella hebben er dus voor gezorgd. Want ik zou dat heel normaal vinden. Als ik het kamp Lando Norris. Want zo zijn ze. Ze zijn de aparte kant in de garage. Ze zijn de concurrent op de baan. Ze geven Lando Norris dus niet de vrijheid om vooraf te zeggen. Wat er vandaag ook gebeurt. Ik wil de tegenovergestelde pitstopstrategie van Oscar hebben. Die vrijheid heeft hij dus niet. En dus is dat met de mantel liefde. En ter verdediging wat zij gedaan hebben, doordat het rondje 7 was, zit het veld nog heel dicht bij elkaar. Zij staan als eerste auto's in pit lane. Dan ga je daar stilstaan en op het moment dat je weg wil rijden, komt die hele trein erachteraan en kun je niet wegrijden. En dan lazen je in verkeer. Verstappen had natuurlijk ook een pitstop. Hij had last van één auto die binnen kwam rijden. Maar als zij dat met twee auto's daar gedaan hadden, dan was het nog groter probleem geweest. De keuze die Renger zegt, met één auto naar binnen. Omdat zij niet de rust hebben om daarover na te denken zoals wij dat wel.
Telt het mee, Olaf, dat Norris de tweede rijder was. Dus bij de dubbelstekker zou hij achter Piastri hebben moeten plaatsnemen.
Nee, want je hebt maar 4 seconden. Er hoeft maar 4 seconden tussen te zitten. Dat kun je goed doen, hè? Je hebt het gezien.
Maar het nadeel was dus voor Norris wel groter dan voor Piastri. Want die kwam als eerste dan binnen.
En wie rijdt er voorop?
In dit geval was het Piastri.
En dus weet je, als je niet voorop rijdt, ben je niet aan de bal. En dat is dus al gebeurd, doordat je niet voorop rijdt. En dan kun je het weer terugbrengen naar zaterdagmiddag, waar hij geen tweede run deed, waardoor hij de pole position niet kon verdedigen.
In de autosport is het altijd zo, je doet vooral voor in het veld wat de ander niet doet. Dus gaat de ander naar binnen, blijf je buiten. Blijft hij buiten, ga je naar binnen. Maar wat zij deden was geen keuze, wat zij konden bepalen, want zij reden aan de kop. En weet je, Nicky en ik hebben natuurlijk in Amerika ook continu dit soort problemen. Ik heb gehad dat ik gewoon eerst lag op Daytona en ik rijd daar langs de pits gaan. Ze blijf maar buiten en het hele veld gaat naar binnen. Ja. Nou, dan sta je te kijken.
En je realiseert je direct dat
je kijkt in je spiegels en denkt, wat? Volgens mij hebben we iets gemist. Ja, dat is niet leuk.
Wel dikke voorsprong op dat moment.
Op dat moment lag ik eerst en voor 2 ronden daarna ook nog.
In dit geval ging Verstappen dus voor Norris naar binnen. Heeft Norris op dat moment niet gedacht, damn, ik moet er gelijk achteraan? Besefte hij dat dan gelijk? Had hij die keuze gehad?
Hij gaat nu nooit roepen of dat wel of niet zo was. Maar de andere kant van het verhaal is dus, Dat is de kramp. En zoals Jack maakt het gebaar nog even van de spagaat.
Ja.
Dat is de spagaat waar McLaren zichzelf ingelegd heeft door, wat ik net schreef, al niet aan de voorkant Lando de keuze geven, wil je hetzelfde als hij of wil je een opposite. En hij, ik ben er bijna van overtuigd, als de situatie omgeweest was en Verstappen had van zijn directe contract naar binnen zien duiken, dat hij helemaal goed had, I'm coming in. Ja. Die was er gewoon dik achter.
Die was gewoon binnengekomen.
Ja. Ja.
Maar wat ik net zei, dat ik me niet kon voorstellen dat er niemand over na heeft gedacht. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is, ze hebben daarover nagedacht. Ze wisten hetzelfde als al die andere teams. Alleen wat mij betreft hebben ze er gewoon voor gekozen om het niet te doen.
Het was de angst
omdat ze weten, als we het doen, nu één rijden naar binnen halen, dan komt die ander in de problemen. En dan hebben we met de papaya rules, dan liggen ze weer in de war.
Ze hebben het zelfs aan die rijders gevraagd en ze wisten het allebei niet.
Ja.
Ze hebben aan Lando en aan Oscar gevraagd, wat wil je? Zeg het
maar. Ja, maar dat is
dan had je toch rijder, zeggen, ik ga naar binnen.
Voor een rijder, zeker voor Piastri, is dat natuurlijk veel moeilijker op dat moment. Weet hij, zit ik in ronde 7 of in ronde 6 of in ronde 8? Vind ik, kun je de rijden niet helemaal aan rekenen.
Ik had dat van Lando.
Piastri niet. Okay. Lando, die heeft het gezegd. Ja. Die zei van,
jij zegt eigenlijk, ze wilden iedereen weer tevriend houden.
Ze wilden iedereen weer tevriend houden.
Ik heb gisteren geroepen, ze wilden niemand teleurstellen en daarmee hebben ze ze allemaal teleurgesteld.
Precies dat.
En dat is dus geen, maak nou een keuze, dan is het ook maar helder. Ja. En dan kan Oscar Piastri opstaan en zeggen, ik ben het er niet mee eens. Ja, vriend.
Maar stel dat Piastri 1 lag en Norris 2. Olaf, vind je dan dat ze hadden moeten zeggen, laat Norris maar voorbij, dan hebben we in ieder geval het wereldkampioenschap?
Nou, laat Norris maar voorbij. Ik denk dat McLaren heel hard bezig geweest is dit weekend om te proberen Verstappen uit het kampioenschap te rijden. En dat is niet gelukt. Want als zij gewoon een 1-2'tje gescoord hadden en Max als derde geworden, dan hadden ze dus naar Abu Dhabi kunnen gaan in de wetenschap, nou, hij komt bij een van ons terecht. En als ze dan zeggen, jongens, zoek het lekker uit, vind ik het prima. Je loopt inderdaad de kans dat je de keuze maakt. Maar als je een kampioenschapsleider hebt en de ander is geen kampioenschapsleider, dan zal je niemand jou, als het goed is, gaan verwijten dat je kampioenschapsleider,
en die had misschien de
grootste
keuze mogen hebben, toch?
Zal ik je nog een pijnlijke constatering doen? Het achterstand aan punten die Oscar Piastri nu heeft, zijn precies de punten die hij verloren is in Monza, toen hij even dat plekje terug moest geven. De achterstand van punten van 1 en Max Verstappen zijn precies de punten, 12, die hij verloor met zijn domme actie, wat hij zelf heeft toegeven, op George Russell in Spanje. Anders hadden ze nu met z'n drieën gelijk gestaan.
Ja, ja.
Maar goed, een perfect seizoen, dat is natuurlijk,
is er nooit.
Nee.
Voor ons wel, jongens.
En dat is, zo mooi, want we hebben dus iets heel leuks te melden. Net als gisteren gaat ook komende zondag het racecafé open. Want vanaf 6 uur dan blikken we terug op de titelontknoping. En daar kan je nog zelfs bij zijn. Ga dan naar ziggosport.nl/bezoek. En wellicht zien we je dan hier
maar
zondag.
Dat is dan echt happy hour, 6 uur.
Dat is zeker
happy hour.
Misschien wel vanaf 5 uur al. Maar het is wel wat ik wel interessant vind, en dat vraag ik aan jullie allemaal als liefhebber, maar even aan jou in het bijzonder, Olaf, want ik zie jou altijd als analist en jij benadert de Formule 1 echt als een soort wetenschap, dat vind ik heel erg mooi.
Ja.
Zie jij ook wat hier gebeurt dit seizoen als de romantiek van de sport? Kan je er ook van genieten als fan?
Nee, het is mooi. Het is natuurlijk, elk kampioenschap wat georganiseerd wordt, is het leukste als op de authentieke manier het gaat down the wire, mooi Engels woord, als het in de laatste wedstrijd beslist moet worden. Laten we eerlijk zijn, kijk naar MotoGP dit jaar. Marc Marquez wordt wereldkampioen in Japan, blesseert zich, doet een paar wedstrijden niet meer mee en dat WK is al gedaan. Ik heb, ouwe lul als ik ben, seizoenen meegemaakt, ga niet schrikken, dat Michael Schumacher in juli, begin juli, al wereldkampioen werd in Frankrijk.
Ja.
En dan is alles daarna om des keizers baard. Even kritische noot. Ik vind persoonlijk dat bij het Formule E-kampioenschap, hè, pochen ze er altijd mee. Ja, aan het einde kunnen we nog 6 man kampioen worden. En dan denk ik, ja, dat lijkt mij iets te gekunsteld, maar so be it.
Maar
dit is het mooiste scenario,
geloof ik.
Nee. Ik kan niet,
whatever dat ze doen.
Aankomend weekend begint trouwens ook de Formule 1 weer. Hè?
Nooit dat in van Brazilië. Gehoord, zeg ik altijd. Nee, veel plezier. Nee.
Mocht je nog twijfelen?
Er is markt voor en ik snap dat het er is.
Ik ga twijfelen.
Allemaal logisch. Maar
goed, even iets anders. We hebben gisteren dus ook weer gezien hoe belangrijk het is dat je een goede stratege hebt op de pitmuur, maar vooral zeg maar achter de computers. Hoe belangrijk is dit en wat moet je kunnen als strateeg, Nicky?
Nou, je moet vooral snel kunnen schakelen. Hè. Wij zitten natuurlijk tv te kijken, we hebben wat meer tijd. En zij moeten echt on the spot die beslissing maken. En als je dus de verkeerde beslissing maakt, ja, dan valt de dag erna de hele wereld. En dan vallen dit soort jongens vallen dan over je heen. Dus er komt echt wel veel druk op te staan. Nou moet ik wel eerlijk zeggen, Was het een briljante actie van Red Bull? Ik denk eerlijk gezegd niet. Ik denk dat ze gewoon daar de enige juiste keuze maken. Dat is natuurlijk voor ons heel makkelijk om te zeggen. Maar zo ingewikkeld was deze toch niet?
Nee, nou, ik kan wel in scenario's denken. En ik denk dat het is gewoon je huiswerk.
Maar regel 1 is toch virtual safety car? Is altijd een kortere stop dan een gewone safety car? Ja,
ik wil even een aanvulling doen. En dat weten wij niet altijd, maar ik weet het bij Mercedes vandaan. Die hebben gewoon 375 strategieën voorbereid.
Dat is wat ik zeg. Het is een voorbereiding.
En dus kijken die niet naar waar zitten we? Nee, die kijken gewoon nu. Ah, we liggen eerst met 4 seconden. Dan hebben we dat scenario. We liggen eerst met 5 seconden. Dan gaat dat scenario in. We hebben een safety car in rondje 6. Dan gaat dat in rondje 7. In rondje 8. In rondje. Dus die zijn. Dus zij typen eigenlijk in wat er aan de hand is met de voorbedachte oplossing. En daarom is het zo bijzonder. Wat jij zegt, dat McLaren het niet aandurfde. Maar ik ben nogmaals van overtuigd, ze wilden niet klem te komen zitten. Nee. Pits aan die kans was best gewerkt.
Zou het te maken kunnen hebben dat de strateeg van McLaren, Randy Singh, dat hij een dubbelfunctie heeft? Want die is ook racing director in het team. Heeft dat ermee te maken dan? Is dat te zwaar dan?
Iemand, jongens.
Nee, dat is niet één, want hij krijgt alleen maar dingen in zijn oor gefluisterd. En overlegt er even met die en overlegt er even met die. En hij moet de call maken. En dat deden ze dus weer niet. De beroemde spagaat.
Ze gaan gewoon ergens in juli, zijn ze al bezig met Abu Dhabi om scenario's te bedenken, want ze zien de ontwikkeling van de banden, hoe, hoe de slijtage van de banden gaat. Ze zien de weerberichten een maand van tevoren. Ze gaan overal rekening mee houden. Dat is ongelooflijk. Tegenwoordig met AI kun je natuurlijk ook een hele hoop modellen laten uitprinten.
Makkelijker.
En ga maar eens kijken. Dan maak je één tabel en dan zeg je van daar moet je aan houden. Dus het enige waar ik echt denk dat ze misschien de mist mee in zijn gegaan, is toch dat 25 ronden op één band verhaal. Dat hebben ze bijna een soort van over het hoofd gezien, alsof ze er even niet meer aan gedacht hebben. Want dat is natuurlijk echt de allergrootste no-brainer om te zeggen, nou, dan hoeven we nog maar 1 keer te stoppen. Dat is altijd beter dan 2 keer stoppen. Ja. Ik bedoel, in de pitstraat verlies je tijd. De bandenslijtage op de harde band was ongeveer tot 35, 40 ronden kon je op een harde band doorrijden. Easy. Dus veel meer dan 25 ronden. Dus op een harde band hou je die 25 ronden altijd. Dus waarom zou je je zorgen maken over slijtage? Inhalen op Qatar kan je niet. He, dat hebben we wel gezien. Norris kwam er gewoon niet voorbij. Het is gewoon een hele gekke keuze. Maar daarom denk ik dat ze bijna een soort van over het hoofd hebben gezien dat ze 25 rondjes hebben.
Ja, dat is natuurlijk wel een soort van vreemde eend in de bijt, die regel. Want dat hebben we natuurlijk de rest van het seizoen niet gehad. Dus het kan zijn
Monaco.
Dat daardoor misschien...
Ja, niet vanwege banden, maar Monaco hebben ze gedacht, we gaan het spektakel opvoeren. Ja. We gaan 2 stops doen, Monaco. Nou, heeft het voor mij niet veel uitgemaakt.
Dat is ook weer een uitronde. He, dat kan een beetje het hele voorbereidende werk in de mix gooien. En uiteindelijk de beslissing door eens een man aan de pitwall. Dat even vergeten. Het kan.
Ik denk dat we het veel te ingewikkeld maken, jongens. Ik denk dat we aan het begin al gezegd hebben, bij je opening. Ze maken geen keuzes voor die jongens. En Lando heeft zelf geen keuze gemaakt. Punt. Klaar.
Ik zou niet bij de rij neerleggen.
Als we even vooruitkijken naar aankomend weekend. Hè. Abu Dhabi, in principe als Norris derde wordt, is hij nog steeds wereldkampioen. Maar goed, dat is... Hè, dat zou de logische conclusie moeten zijn als het allemaal soepel verloopt. Maar inmiddels denken we anders. Maar het feit is nog steeds derde worden. Is hij kampioen, Nicky?
Ja, er is één scenario waar ik al de hele tijd over na zit te denken. Wat gebeurt er? Max ligt 1, Piastri ligt 2 en Lando ligt 4. Ja. Wat ga je dan doen als je Piastri bent? Je hebt geen kans meer om te winnen.
Je gaat van je
er zit nog een auto tussen, hè?
Er zit nog een auto tussen.
Ja, maar dan zou dus kunnen...
Maar hij zou zichzelf kunnen opofferen. Ja. Zou hij dat doen, nu? Ja. Zou dat volgens de papaya-regels...
Of zou het team ineens een extra pitstop plannen voor de nummer 2 Piastri?
Ja, er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden. Ja, Zac Brown heeft wel geroepen, als we zien dat één man niet meer in contention is en we wat kunnen doen, dan gaan we wel regels uitvaardigen. Dus dat is weer compleet in contrario.
Mark Webber staat naast de pitbull aan Zac Brown. En die zegt...
miljoentje erbij.
Nou, een paar miljoentjes erbij.
2 miljoen erbij.
Gaan wij wel van ons gas af?
3 miljoen erbij.
Oh, serieus? Nee, joh.
Natuurlijk. Ja, als je toch zelf geen kampioen meer kan worden. Nee. En daar zal zijn positie naar volgend jaar toch ook alleen maar weer
sterker. Wordt alleen maar beter.
Ja, dat geloof ik wel. Maar jongens, we kunnen er allerlei scenario's op loslaten. En welkom in de wereld van de racerij. Dat vind ik het mooie. Na 150 meter Abu Dhabi kan het klaar zijn.
In
weten we het
bocht 1 van Qatar, voor bocht 1, deed Max Verstappen dit en Norris dat. En die zaten al bijna tegen elkaar. Het kan gewoon op en eraf. En
maar dat is toch het mooie van de racerij?
Dus het is een...
Met wielrennen moet je toch echt in Parijs aankomen, hè, weer in binnen. Ja. En met een 10 kilometer schaatsen ben jij klaar. En dan gaan er nog even 8 man, weet je. Dus, maar hier kan het gewoon anytime gedaan zijn. En laten we hopen dat het weer zo'n knotsgek ding wordt.
De druk is hoog.
21 hoeft niet, hè?
De druk is hoog. Gaat Noors hier goed mee om?
Ja, dat zeg jij. Sorry dat ik je onderbreek. Ja. De druk is hoog. 2 coureurs. Is de druk hoog als je weet, even flauw gechargeerd, ik hoef alleen maar derde te worden? Of is de druk hoger als je weet, ik moet hem winnen, anders ben ik te lul. Wat heb je liever?
Aanvallend is altijd lekker rijden. Verdedigend is heel
dus het is niet zo lekker?
Dat is niet zo lekker voor hem. Nee, en ik denk ook, hè, als er iemand achter zit en die denkt, ik kan mijn eerste podium pakken in een...
Carlos Sainz weer.
Een Carlos Sainz of een Albon of iemand, die gaat gewoon voor de...
Is het moeilijk? Maar Renge, jij geeft dit aan. Er is een fragment dat Norris achter op het rechte stuk nu in Qatar in de spiegels kijkt. En dan ziet hij Verstappen komen.
En dat is het.
En dat is dus wat zo
aan relaxed is. Kijk naar zijn koppie, op naar rechts. Links kijken, links kijken. En hij zit gewoon in de spiegel te kijken, waar zit die gek? Want ze zijn allemaal bang voor hem. Het is een wolf die bloed ruikt. Ja. En hij ruikt bloed en dat weet hij, hij gaat ervoor. Dus hij kijkt naar links in zijn spiegel. Yep. En nog een keertje en nog een keertje. Een Verstappen wil je gewoon niet achter je hebben. Dus ik zou, als ik nog eens zijn, ik ga het gevecht niet aan met een Verstappen. Ik moet op het podium eindigen. Maar dan zal er maar net eentje achter je zien.
Dit is wel een briljant goede plaat, dit.
Ja. Ik denk dat dit is iets versterkt, zeg maar. Ja. Maar dit is wel gewoon de waarheid dan, toch? Ja. Dit is de laatste man die je in spiegels wil zien.
Moet je aan Nico Rosberg vragen? Die heeft het ook een keer, weet je nog, bij jou een interview gezien. Van, ik moest dat doen. En daar kwam Crazy Max, noemde hij hem toen.
Crazy Max.
Hij zei, ik freeze de compleet. Ga ik niet halen. Dan komt hij gek weer aan.
Ja, het mooiste verhaal vond ik van mijn teamgenoot. Zijn oude teamgenoot Blomqvist. Tom Blomqvist die reed in Formule 3 tegen Max. Enige jaar van Max in de Formule 3.
Familie van Stig?
Van Stig Blomqvist, de oude rallycoureur.
Dat is zijn vader.
Legend, dat is zijn vader. Ik heb dit jaar ontmoet, een mooie oude baas. Gewoon staat bij die mensen van Honda te vertellen wat ze met de motoren moeten doen.
Even instructie geven.
Ik zou dit of dat doen. Maar Tom die vertelde heel simpel. Die zei, Max was in de Formule 3, was gewoon niet leuk. Want je reed en je weet, Max zit achter je, kijkt in je spiegel. Oh, dat zit wel goed, de volgende bocht. Dan ben ik in ieder geval zei, boom, vol ertussen. En hij zei, keer op keer. Het gat was zo groot en boom, we zetten Max er weer tussen. Dat is gewoon het verhaal met Max. En toen ging het ook wel wat vaker fout met Max. Maar tegenwoordig heeft hij het echt onder controle. Hij zet hem ertussen en hij is er voorbij.
Is dat dan ook de reden dat Norris onder die druk zou kunnen... Nou ja, hij heeft een paar slippertjes gehad gisteren ook, dat hij hem net hield. Heeft dat ook met die druk te maken?
Nee, maar het is alles...
Jij zegt nee, maar hij heeft ook heel lang moeite gehad om de start onder controle te krijgen.
Ja, let op hier, op deze moment. Dit was bijna race-ending, hè? Dat lijkt weinig, maar met een Formule 1-auto op die snelheid...
Leclerc hield hem daar niet. Leclerc had daar een hele... In de kwalificatie was Leclerc...
Ja, maar ik zeg gewoon ja op jouw vraag, hoor.
Want die druk is toch groot? Ja. En dan moet je, hij heeft 151 races gereden voor McLaren. Is daarmee de meest ervaren coureur van McLaren. Heel bijzonder. Maar dan nog
en kan je dus het ook bereiken. Ik meen dat zaterdag was in het vierkantje. Er zijn ook filmpjes van op internet dat George Russell... Ja. Zit hem een beetje te teasen en hem een beetje te plagen. En dan reageert hij heel geagiteerd. Ja. Niet zoals Norris is. Dus hij zit zo... Dat kun je aan alles merken.
Maar het is wel niet raadje. Stress.
Nee, dat is ergens ook terecht.
Ja, natuurlijk, ik wil het niet veroordelen, want ik zou het niet aankunnen. Nee, maar dat is gewoon zo. Het zit in zijn kop. Helaas.
Max, jij wordt er nerveus als je naast mij zit.
Maar dat is ook logisch. Hij is
en
je bent
mij nog niet gevraagd.
Verstappen is het al vier keer. Hij is nog geen wereldkampioen.
Ja, maar dat is het ook.
Natuurlijk ligt hij
terug. Max heeft ook de rust van de kampioen. Hè? Over wat jij net schetst. Ik heb wel eens van Max begrepen dat hij, als hij dicht bij iemand in de buurt komt en hij ziet dat hij in zijn spiegel zit te kijken, dat op het moment dat hij gezien heeft dat hij nu wegkijkt van ik heb het wel gezien, dat hij dan juist toeslaat. Dus dat hij zelfs dat nog probeert mee te nemen. Dat is waanzinnig.
Het is ongelooflijk met Max, want ook de interviews die hij geeft achteraf, weet je, na de race.
Lekker.
Je ziet een soort energie komen bij die gozer waarvan je denkt, nou, dit gaat allemaal heel lekker. Hij zit in de energie om te winnen. Ja. Norris zit in de energie om te verliezen. Ja. Weet je?
En de underdog-rol past hem geweldig, want hij kan heel relaxed staan van, ja, jongens...
Moet je voorstellen, je bent Max Verstappen, je gaat naar de laatste race. Het enige wat je tegen jezelf moet zeggen, en sorry jongens, dat bedoel ik niet lullen, ik hoef hem alleen maar te winnen.
Chris, ik vind wel dat je iets... Nou, laat ik het voorzichtig zeggen, je zit niet helemaal het goede pad als je Max Verstappen een underdog noemt, hoor.
Nee, maar hij
speelt het.
Hij manoeuvreert zich in die underdog rol door heel relaxed te blijven. Ik zag gisteren ook na de race.
We kunnen hier over een week zitten en zeggen, Max heeft helemaal niks fout gedaan. Echt geweldige wedstrijd. Hele veld afgesnotterd met 45 seconden. Snelste race ronde, de hele ding. Hij heeft toen gewonnen, maar hij is geen kampioen.
Lando is tweede geworden.
Want Lando is tweede geworden, of derde geworden, weet je. Dus dat is, hij weet... De kans is er nu. Hij heeft een hele grote kans. Maar hij is niet on the ball. Het is niet zoals Verstappen alles goed doet, dat hij weet dat hij wereldkampioen is.
Maar dat is een fijne positie voor hem om in te zitten dan, toch?
Dat weet ik niet.
Ja, hij is daar wel heel eerlijk in. Hij zei inderdaad van, ja goed, we gaan nu naar Abu Dhabi. Maar er moet weer wat gebeuren. Hij zegt, ik kan wel winnen, maar er moet weer wat gebeuren. Anders dan heb ik het nog...
Vorig jaar 4/10 tekort, hè, op de grid, hè. Stond hij 4e. En de wedstrijd ging het ook niet echt tof.
De McLaren's hebben gewoon de beste auto.
Die waren daar vorig jaar ook echt heel goed.
Ja. Dus het is niet verstoppertje spelen dat hij zeg maar, die in de dogrol pakt... om zeg maar, een truc uit te halen om die druk juist te vergroten bij McLaren?
Er zijn twee coureurs die altijd, dat meen ik echt, die altijd de waarheid spreken... Fernando Alonso en Max Verstappen. Als die zegt, ik heb een auto die is goed genoeg voor P4, ga er maar vanuit... dat het zo'n beetje is. En als hij dan P3 is, dan weet je ook aan wie je naartoe kunt schrijven. Want dan hebben zij het echt gedaan.
Ja. Maar ik heb wel het gevoel, in Abu Dhabi gaan we toch misschien weer een beetje het beest in Max Verstappen. Een gekke inhaalactie of zo. En een aantal jaar geleden was hij natuurlijk iets agressiever dan dat hij nu is. Ik zie dat nog wel eens helemaal...
Hoe dichtbij was hij dan gisteren? Want hij zat natuurlijk best oké. Maar hij was gisteren, eigenlijk is hij nooit een moment in contention geweest voor een echte dikke vette inhaalactie.
Nee.
Dus dat is natuurlijk ook het nadeel van de huidige auto's weer. Absoluut. De vuile lucht achter de auto hadden ze bedacht dat het veel minder zou zijn. Dus tegenwoordig toch weer lastig.
Dat was ook niet nodig achteraf.
Als je er rustig van achter.
Onder 7 was het niet meer
nodig. Nee,
te gaan.
Maar dat kan mee gaan spelen. Ja, ik zit wel oké. Hij zit achter me. Dan sukkel je jezelf in slaap. Dan zal er bij Max niet zo snel gebeuren. Maar weet je, daarom, we kunnen hier 3000 scenario's loslaten. En dan wordt het scenario 3001. We kunnen er 10.000 loslaten.
Het verschil met 2021 is natuurlijk... toen had hij alleen Lewis Hamilton. En nu heeft hij 2 van die McLaren. Dus als hij er eentje afrijdt en hij komt ermee weg... dan moet hij er nog eentje afrijden. Dus moet hij daar nog voor finishen. Dus het is...
Hij
kan zich ook niet alles voorloven.
Nee, maar ze zijn natuurlijk... Ja, maar goed.
Kwalificatie, daar kijk naar. Laat ik dat vooropstellen. Want Piastri, daar gaat iedereen all in.
Ja.
100%.
Even naar Piastri. Na afloop werd hij geïnterviewd. Had het uiteraard mentaal zwaar. Laten we heel even luisteren.
Do you think the team maybe should have split the strategy, or obviously now in hindsight you'd like to have come in on that safety car?
I think in hindsight it's pretty obvious what we would have done, but I'm sure we'll discuss it as a team.
But once again, you're still very much in the championship hunt.
Yep. I mean it's. You know, it's not all bad, obviously. It's been a really good weekend. The pace has been very strong. But obviously a little bit tough to swallow at the moment.
Ik vind dit soort interviews, ik vind het zo moeilijk om naar te kijken. Want je weet gewoon, geen woord van wat hij zegt is de waarheid. Het liefst zou hij natuurlijk zeggen van, wat een ongelooflijk scheidteam heb ik toch. Maar ja, dat kun je niet zeggen. Dat wordt je niet in dank afgenomen. Het is wel je werkgever natuurlijk. Maar
dat Martin Brundle iets zegt... Maar heb je er van tevoren niet over nagedacht? En dan gaat hij zeggen nee. Nou, dat is al niet handig. Als hij gaat zeggen ja, waarom heb je het dan niet geroepen? Hij gaat als een Max Schaap, trekt hij dat kleedje over zich heen. Van ja, nee. Ja, we gaan het nu bespreken. Ja, dat is even een beetje te laat. Had het nou van tevoren... Ja. Dat is wat ik net zeg. Ze hebben gezorgd dat geen van die jongens zich meer durft uit te spreken over wat ze echt willen. Als jij toch tegen hem in een kampioenschap gaat... en je weet dat je ongeveer gelijkwaardige auto's hebt... dan is het toch een keuze voor jou om aan jouw kant te zeggen... ik wil de opposite strategy, ik wil tegenover... als hij naar binnen gaat, blijf ik buiten. Als hij naar buiten gaat, blijf ik binnen.
Nou ja, die keuze moet je toch hebben? Ja, bedoel je.
Wat ik denk is, als je Max vergelijkt met die twee... Max is daarin gewoon echt een keiharde killer. Net zoals dat Schumacher dat was.
Hij heeft geen teamgenoot waar er keuze...
Ik denk dat als hij hem had, dan was het misschien nog wel erger geweest. Dan was hij nog veel harder geweest. Ja. Dat is gewoon een winnen.
100%.
En deze jongens, ja, dan denk ik wel eens... zowel het team als de rijders zijn ze wel echt klaar om dit kampioenschap te winnen. Het zijn geen Max Verstappers gewoon.
Nee. I rest my case.
Ja. Heeft het effect of invloed dat de eerste vrije training aankomend weekend...
Doet hij niet mee,
dat hij niet in zijn eigen auto zit, maar Petro Award?
Nog niet ideaal, toch?
Nee. Dat is nog zo'n stomme keuze.
Ja.
Heb je dat kunnen bedenken? Ja, nee, maar had je toch veel eerder moeten doen? Had je veel eerder moeten regelen?
Of dachten dat het kampioenschap al binnen was voor hem dan?
Ik denk dat ze dachten, dat hebben we binnen.
Maar zijn zij de enige?
Nee, er zijn er meer.
Er zijn er nog meer.
Ja,
die tot de laatste race hebben gewacht.
Maar dat zijn niet die voor de titel strijden. Dus
nou, ja, ik vind dat is ook weer een vreemde keuze. Ja,
maar ze hebben letterlijk gedacht voor die tijd het kampioenschap wel binnen. Dus prima, zetten we award erin. Is goed voor de Mexicaanse fans.
Ja.
Voor Oscar maakt het niet uit. Ik heb te veel coureurs gezien die vrije training 1 missen. Begin de vrije training 2, bam, die staan er gewoon. Die hebben natuurlijk ook een soort getergdheid. Je weet ook dat als je zo'n vrije training 1 hebt laten schieten... dat ze niet tegen vrije training 2 tegen je zeggen... joh, we tanken hem even helemaal vol en doe eerst maar even 16 rondjes longrun. Nee, dat is meteen een performance run om te laten zien... ik ben er, ik kan het en ik zie het niet als... Dit zijn wel de toppers in het kampioenschap.
En die award, die is natuurlijk IndyCar rijder, heeft veel gewonnen. Jullie kennen hem goed. Maar zit hij dan... toch ook niet een beetje met gezamenlijk binnen in die boek of in die auto, want vanzelf draai je die auto plat.
Nou, zeker. Natuurlijk ga je niet nee zeggen tegen zo'n kans, maar wel degelijk dat hij bang is van, als ik hier iets fout doe, dan...
En wat hebben we hier weer? Dan hebben we weer de spagaat.
Ja.
Ja. Ik kan niet planken, want oh, voorzichtig.
En dat is juist weer verkeerd. Je moet juist met lef die auto in. Want met angst ga je juist fouten maken.
Wij vullen nu toch veel te veel tijd aan deze tafels... omdat ze bij McLaren geen keuze gemaakt hebben.
Ja, precies. Ja,
zeker.
Dat is gewoon... Omdat ze bij McLaren... En misschien vinden zij de prima marketing tool, maar ik vind het niet heel positief uitstralen. Kijk, de belangrijkste kampioenschap is binnen. Dat is het constructeurskampioenschap. En voor de rest, als het echt zo is dat ze niet interesseert, nou, dan zien we het wel. Maar dan verwacht ik ook niet dat ze nog wat gaan doen om dan maar de een en de ander... Want als ze dan in de laatste vijf ronden ineens iets gaan doen... waarbij we in een situatie komen waar ik Michael Schumacher en Rubens Barrichello nog van plaats heb zien wisselen in Oostenrijk. Dat ik denk, ja, als je het zo gaat doen, dan haal je ook wel even de glans van zo'n titel af. Maar het risico lopen ze.
Ik denk dat als we zeg maar drie kwart seizoen teruggaan, we gaan naar een uitzending kijken van ons een paar maanden geleden. We hebben het hier echt over gehad. We hebben het gezegd, zeker. Ze moeten nu al een keuze maken. Ook al is het vervelend. We moeten voorzichtig zijn, hè, dat we niet altijd de beterweterige analisten zijn. Maar we hebben gewoon gelijk gehad.
Maar dat zijn we wel, Nicky.
We hebben gewoon gelijk gehad dit keer.
Oké, goed. We gaan heel eventjes tussenuit. We zijn zo meteen terug en dan praten we nog even door over de Grand Prix van Qatar. En we bellen met Richard Verschoor, die dit weekend ook nog in actie kwam daar in Qatar in de Formule 2. Tot zometeen. Ja. Welkom terug aan de stamtafel van het Racecafé. Nog steeds met Olaf, Jack, Renger en Nicky. Heren, Kimi Antonelli kreeg allerlei bedreigingen op Instagram, op social media. Ja. Met betrekking tot het feit dat hij werd gepasseerd door Norris en hoe dat zou zijn gegaan. Inmiddels heeft Red Bull een statement uitgebracht waarin ze dit afkeuren. Maar valt Red Bull niet ook iets te verwijten naar aanleiding van wat Helmut Marko zei na de race?
Ja, die heeft niet geholpen. He? Maar Marco die zegt precies wat hij denkt en soms zit hij er een beetje naast. Nou, sorry hoor, ik denk niet dat het logisch is dat Antonelli daar in één keer aan de kant ging voor de McLaren. En weet je wat we hier zien? Team statement.
Hier zien we even de situatie. Hè? Dus,
hij zat al ronde daar, dus het lag niet in de lijn der verwachting dat het makkelijk zou gaan. En wij hebben dit toen live niet gezien. Er kwam ineens een moment dat hij er voorbij was. En ik denk, dat ziet er makkelijk uit. Dus ik trek ook die conclusie. Ja, vervolgens trekt Giampiero idem dito die conclusie. Ja. Dus wat dat betreft waren wij gevrijwaard. Toen kwam de regie pal na de finish met dit beeld. En toen heb ik ook meteen moeten roepen, dat is het. Dat Helmut Marko dat niet gezien heeft. Hij heeft maar één oog, dus het kan in zijn dode hoek geweest zijn. Is jammer, want JP heeft het wel gezien. Die heeft het al met Toto uitgesproken. En Helmut heeft dan pas weer vandaag geroepen, ja, ik heb nu de beelden gezien. En sorry, en sorry, en sorry. Maar toen was het kwaad al geschiet. Maar het is aan de andere kant ook wel weer sneu van al die keyboard warriors. Er zit natuurlijk ook een stelletje hersenlozen bij die maar blijven zeuren.
Hij is toch bizar, man. Schei uit.
Geeft mij een goede aanleiding om met Richard nu contact te maken. Richard Verschoor zit nog in Qatar. Heeft gisteren Formule 2 race gereden. Daar gaan we het zeker eventjes over hebben met jou, Richard. Maar eerst even over dit voorval nu met Antonelli. Hè, op Instagram allerlei verwensingen, allerlei onzin dat er dan wordt geroepen. Jij hebt daar ook ervaring mee.
Ja, ik moest een beetje lachen om het woord dat Olaf gebruikte, keyboard warriors. Maar dat is natuurlijk wel echt. Hè? Dus er zijn heel veel mensen die gewoon een oordeel hebben, terwijl ze nog niet echt naar de feiten kijken. Als je heel even teruggespoeld of het onboard aangetikt, hè, voor de mensen thuis helemaal die daar gewoon tijd voor hebben. Had je heel snel kunnen zien dat dat natuurlijk niet opzettelijk was. Dat is wel jammer. En dat ventje is het letterlijk nog. Hij is 19 jaar. Ja, kom op. Kan je natuurlijk wel een beetje mee opletten in plaats van hem alleen maar berichten te sturen en doodsbedreigingen. Dat slaat natuurlijk nergens op.
Ja. Want je hebt hetzelfde ook eerder dit seizoen ervaren met Lindblad. Een vergelijkbare situatie.
Ja, wat meer hoor. Niet alleen met Lindblad. Ik denk dat een beetje een hype is tegenwoordig. Dat als je iemand niet mag op het circuit of zo of als fan, dat je hem dan een beetje op die manier probeert te kleineren of zo. Maar laten we er vooral met z'n allen gewoon lekker niet aan meedoen.
Ja, helemaal terecht. Jij had op zich een goed weekend, want je won de sprintrace zaterdag. Hoe ging je dat af?
Ja, nou, vrijdag was het natuurlijk niet goed. Toen stonden we net aan in de top 10 in de kwalificatie. Dus daar baalde ik enorm van. Toen was het enige wat we op dat moment nog konden doen, is de sprintrace maximaliseren. En dat hebben we gedaan. Heel erg snel waren we. auto was echt heel goed. Dus we wilden graag winnen met de snelste ronde. En dat was gelukt. Dus ja, heel erg blij. En ook wel even fijn om weer bovenaan het podium te staan. Maar uiteindelijk ja, wil je natuurlijk in die hoofdrace bovenaan staan. Zeker omdat we toch nog een kleine kans hadden om kampioen te worden. Even met de nadruk op kleine kans. Maar ja, als je hem nog door wilt trekken naar Abu Dhabi, dan, ja, dan moest ik die race voor Neroli eindigen. En dat was niet gelukt. Dus uiteindelijk is Leo kampioen geworden. Dus ja, voor ons wordt het nu helaas maar wel eens nog belangrijk de focus leggen op de tweede plek.
Ja, want dan, hij is dan kampioen geworden. Jij bent zesde geworden. Hoe kijk je dan naar aankomend week? Ik bedoel, je gaat er wel naartoe vol goede moed. En ook met het idee van het is je laatste race in de Formule 2 waarschijnlijk.
Klopt. Ja, dat is duidelijk. Ja, het is natuurlijk voor mij de afgelopen jaren ben ik zorg in dat wereldje gegroeid. Heel lang in de Formule 2 gezeten. Dus ja, ik denk wel dat het wel bijzonder wordt om een laatste race te gaan doen. Maar dat is allemaal bijzaak. Uiteindelijk ligt voor nu voor het team en voor mij de focus gewoon op onze groep mogelijk te laten presteren. En we willen heel graag gewoon de minimale haalbare nog halen. Dat is de tweede.
Richard, race. Wordt dit je laatste Formule 2 race, jongen?
Als het goed is wel. Ik zeg nooit nooit, hè? Maar als het goed is wel.
Want dat is wel een tijdperk voor jou geweest. Hoeveel jaar heb je nu gereden?
Ja, dit is officieel gezien mijn vijfde seizoen. Dus de eerste heb ik niet helemaal afgemaakt. Maar dit was het eerste jaar met Oscar. Ja, het heeft even lang geduurd. Maar uiteindelijk wel met een reden. En gelukkig is het ook allemaal helemaal goed gekomen. En daar gaan we heel erg binnenkort meer over horen. Maar ik moet nog heel veel op mijn tong bijten.
Maar goed, ik heb dit jaar natuurlijk een jaar...
Morgen niet je internet uitzetten.
Ah, morgen komt er dus nieuws. Oh, dat is heel goed om te horen. We willen heel eventjes terugkijken.
Nee, hoi, je zegt ho. Morgen komt er nieuws. Morgen komt er nieuws bij Red Bull vanavond voor die dingen. Is het daaraan gekoppeld? Daar komt ook morgen nieuws. Daar zit de hele wereld op te wachten. Kijk hem lachen.
Het internet wordt heel slecht nu.
Ja. Nee, in één keer. Als hij zegt morgen, ja, morgen was er toch al iemand die wat ging.
Ah, okay. Dat heb je goed aan elkaar geknoopt, Olaf. Heel even terug naar die Formule 2. De laatste 5 jaar was je daarin actief. En je hebt een goede indruk achtergelaten. Want als je de top 10 kijkt van coureurs met de meeste overwinningen, sta je daar hartstikke goed bij. Hoe kijk je terug op die periode?
Dat mag natuurlijk ook wel als je er 5 jaar in hebt gereisd. Nee, ik denk als je kijkt hoeveel DQ's ik nog heb gehad, dat er een stuk meer hadden moeten zijn. Een stuk of 4 of 5 meer volgens mij. Goed, weet je, dat doet er uiteindelijk niet toe. Ik ben wel hartstikke trots op dat ik toch wel wat heb laten zien. Maar ik vind ook aan de andere kant dat wel moet als je daar zo lang actief bent geweest.
Hey, ga je winnen komend weekend?
Dat is wel de bedoeling, ja. Ik wil heel graag zo hoog mogelijk eindigen. Dus het zou wel lekker zijn om nog... Eén zo'n rakker mee te krijgen.
Kijk, met de grote oren.
Mag ik ook nog even een tussenvraag stellen?
Oh, jij nog eentje, de laatste.
Waar wij de hele tijd over hebben, dat spagaat, Richard. Hoe heb jij ernaar gekeken?
Sorry, spagaat?
De spagaat. De Norris,
McLaren teamorders. Geen keuze maken welke de eerste rijder is en daar ook niet actie op ondernemen.
Ja.
Wat had jij gedaan? Had jij naar binnen gegaan?
Achteraf is het natuurlijk zo makkelijk. Uiteindelijk moeten de rijders, vind ik, het team ook vertrouwen. Hè? Want je zou zeggen dat die natuurlijk meer data hebben dan dat zij soms hebben. Maar achteraf gewoon duidelijk de verkeerde keus. Ja, dat gebeurt soms. Alleen het is nu natuurlijk wel een heel cruciaal moment waarin dat weer fout gaat.
Ja. Waar ga je zondag de race kijken, Richard?
Dan horen we morgen
vanuit de pitbox.
Over.
Ik weet niet, ik zie het als kop. Maar hij kan niet zeggen.
In welke pitbox?
Nee, dat kan niet. Moeten we hem niet naar dwingen. Hij komt naar buiten wanneer hij naar buiten kan komen. En ik ben ervan overtuigd dat het goed komt.
Richard, de vraag die natuurlijk iedereen aan elkaar deze week gaat stellen. Gaat Max wereldkampioen worden aankomende zondag?
Ja, het zou echt een mega mooi verhaal zijn. En ook, het zou heel erg bij Max passen in zijn mentaliteit. Hoe die erin staat. En ik sluit het zeker niet uit. Ik denk dat iedereen de Formule 1 gaat kijken aankomend weekend. Dus ik ga ook zorgen dat ik een mooi plekje heb.
Oké, geweldig. Heel veel succes aankomend weekend. En vooral heel veel plezier daar in Abu Dhabi. Dankjewel, Richard.
Mazzel.
Als het niks wordt volgend jaar, kan hij altijd nog de politiek in met die antwoorden.
Ja, hij is toch goed. Maar,
sorry, het is eigenlijk niet aardig omdat hij nu al weg is. Het is bijna altijd zo, als je hem iets vraagt over een team, welk team dat dan ook is... Dan blijft hij op de vlakte. Dat vind ik wel netjes, want hij weet natuurlijk nooit Tuurlijk. Welke het deuren die wellicht nog open moeten houden. Dus ik vind het, ik respecteer dat wel. En daarom dat ik hem ook even moet redden van, ja, dan moet ik ook niet verder hakken. Weet je. Maar je kunt, nee, wel, maar, je kunt wel aan zijn ogen.
Bij mij had je dat wel gedaan, dat weet ik. Maar,
uiteraard.
Maar je knoopt het wel mooi aan elkaar, Olaf. Want
media
melden dat morgen Red Bull naar buiten komt met het feit dat Hadjar bij Red Bull gaat rijden. Dat Lindblad naar de Racing Bulls gaat. En Tsunoda zijn stoeltje kwijt is.
Ja. Maar nog niks officieels. Ja,
kijk, nee, nog niet.
En dus kwamen er alweer de verhalen dat ze, ja, dat wordt nu wel geroepen, maar er is nog niks officieels. En het is nog op dit moment schijnbaar niet zeker. Want zij zeggen, ja, we gaan morgen naar buiten brengen. En dat kan natuurlijk allemaal rookgordijnen, paraplu's en dat soort dingen zijn.
Puntenkomma's.
Ik denk persoonlijk dat de stap van Hadjar, dat is wel redelijk helder. Dat Lawson daar blijft, is wel redelijk helder. Je wil daar wel een benchmark hebben voor volgend jaar. En dan komt de vraag, vinden ze Lindblad goed genoeg om in te schuiven? Of rook je hem dan ook te snel op, wat met zoveel gebeurd is? Of denken we nog een jaartje wat te kunnen hebben aan Yuki Tsunoda? Dat is eigenlijk een beetje de vraag.
Wat vind jij, Renge, dat Tsunoda dan moet wijken?
Ik ben natuurlijk ook een Honda-rijder. Tsunoda is natuurlijk de nummer 1 Honda-rijder op dit moment. Dus het kan maar zo dat hij bij ons in één keer in de auto zit in Daytona als hij hier uitgespeeld wordt. Maar zo kijk ik er weer naar vanuit mijn kleine wereld. Ja, ze moeten naast Max niemand willen zetten, want niemand wil naast Max zitten. Maar uiteindelijk is het ook een kans op een hele professionele, mooi team voor te kunnen rijden.
Het is toch gewoon met je attitude. Maar Hadjar moet gewoon roepen, ik ben zo blij dat ik naast deze man mag zitten. Dat ik zoveel van hem mag leren. Dat moet hij naar buiten brengen.
Ja, maar je zegt het correct.
Er zijn er al een paar geweest die dat hebben gezegd. En...
Ja, maar je moet met de goede mentaliteit instappen. Precies. Zeggen van, god, ik ga het waarschijnlijk niet redden.
Nee, precies.
Wat kan ik ervan leren? Even hoe gaat de toekomst heten? Ja. Weet ik niet. Misschien dat Max wel een keer vertrekt. Dan ben ik de nummer 1 bij Red Bull. Dus er liggen kansen.
Rookiejaar. En niet in een Mercedes, maar in een Racing Bull. Het is een rookiejaar. Dat is niet dat hij al 2 jaar mee rijdt. En hij komt dus op ontzettend veel circuits waar hij nog nooit geweest is. En dan zit hij echt meteen rambam. Zit hij dicht bij de tijden die hij kan rijden. Dat is waar ze op aangaan. En natuurlijk heeft iedereen voor zich dat hij huilend liep in Australië inmiddels op zijn bek ging. Maar hij is daarna wel even opgestaan.
Ik vind het ongelooflijk. En ook een Behrman natuurlijk. Hè. Gewoon in de top 10 gewoon punten pakken. Zulke strakke.
En gelijk aan elkaar vind ik een beetje die op.
Dit soort gasten die waren voor mij echt. Ik heb het niet gezien in de Formule 2. Ook niet bij Behrman, ook niet bij deze Hadjar. Maar hoe ze het in de Formule 4, hoe ze het in de Formule 1 doen, is echt ontzettend knap. Zij oude rotters zoals een Hamilton, die komen niet aan wat zij op dit moment doen. Hè? Nee.
Dus jullie denken niet dat Red Bull spijt heeft dat ze begin dit seizoen niet Sainz in die auto hebben gezet? Want die zat er min of meer wel een beetje op te wachten.
Ik denk dat dat een gemiste kans is, absoluut. Want die doet het ook heel goed. Die doet het beter dan Hamilton in de Ferrari. Die doet het beter dan eigenlijk wie dan ook op dit moment met de ervaring en de snelheid en dingen die hij heeft. Ik vind Sainz altijd een beetje te veel hit or miss. Dus of het is heel goed, of hij ligt eraf, of hij doet domme dingen. Dus het is geen kampioenschapstitel rijder. Hij is niet strak genoeg, maar hij heeft wel hele mooie momenten. En dat kan binnen zo'n Red Bull-team natuurlijk een Max Verstappen heel erg helpen. Dat hij af en toe heel goed erbij zit en mee kan helpen.
Maar het kan toch best zo zijn dat het wel zo was? Want ik hoorde hem Sainz gisteren in het interview zitten na de race, dat zijn vader hem had geadviseerd om iets anders te gaan doen. En hij koos voor Williams. Dus die andere keuze zou wellicht misschien Red Bull geweest kunnen zijn. Want zijn vader heeft goede banden met Red Bull. Je weet het niet.
Zijn vader had het liefst gezien dat hij naar Audi ging. Want hij heeft natuurlijk hele dikke banden met Audi. Ja. Zei hij, dan doe je een jaartje lang een beetje rondhobbelen waar je nu rijdt. Alleen, ik vind jouw vraagstelling, als ik eerlijk ben, niet zo tof. Dat je roept, ja, waarom de Red Bull wat gemist? Hallo, Ferrari heeft hem weggestuurd. En staat daar fucking achter. Hij is de laatste man die voor Ferrari een wedstrijd gewonnen heeft. Die moeten zich schamen.
Je bent boos, Olaf.
Ja. Nee, ik vind dat belachelijk. Ik blijf dat belachelijk vinden. Ja. Dat je iemand een heel seizoen heeft hij moeten weten van, joh, wat er ook doet, joh, jij gaat toch weg.
Maar is dat nu makkelijker om te zeggen, omdat Lewis...
Heb ik toen ook een groep. Dat is niet chic. Een jaar van tevoren. En van Lewis Hamilton uit naar Mercedes vond ik het ook niet zo.
Die Ferrari is trouwens niet te rijden. Hè? Als je die onboard ziet van die McLaren.
Ja, dat is niet.
Het is echt gewoon op het randje, maar dan ook echt van...
Hamilton heeft natuurlijk vorige week na de race het een en ander geroepen dat hij helemaal geen plezier meer had in die auto en niet uitkeek naar vorig
jaar. Had hij niet hoeven zeggen, hoor.
Dit weekend heeft hij iets anders gereageerd. Hij gaf aan wel zin te hebben in de nieuwe generatie auto's, maar vooral omdat de huidige generatie auto's de slechtste ooit vindt. Zijn jullie het daarmee eens?
Ja, en bij Ferrari is het nog een tandje erger. Vanaf april hebben ze 0,0 doorontwikkeld aan die auto.
Zeggen ze.
Juist. Maar dat, zo ziet die auto er ook wel uit. Dus,
nou ja, maar als je nu Hamilton bent, dan kijk je natuurlijk uit naar 2026. Kan maar zo weer anders zijn. Daar zou ik wel van uitgaan.
Wordt wel make of break. Als hij volgend jaar nog zo'n jaar heeft, dan laat ik het voorzichtig zeggen, dan zou ik hem willen adviseren. Hou de eer aan jezelf.
Het vuurtje is een beetje aan het doven.
Michael Schumacher is eigenlijk na zijn kampioenschappen ook te lang doorgegaan. Mm. Even weggewezen. Ja. En dan wordt het uiteindelijk weer een... Je moet oppassen dat het geen sneu verhaal wordt.
Ja,
en dat,
aan de andere kant,
dat is hij niet waard.
En Lewis Hamilton, dit is zijn leven. Dit is waar hij voor leeft. En dat is het enige wat hij heeft op dit moment.
Nou, iets met een film waar een paar miljoen, een paar honderd miljoen binnenkomt.
Tuurlijk, maar dit is toch... Ja,
nee, tuurlijk, dit is waar hij voor...
Nee, maar goed, hij refereert aan wat jij net zegt natuurlijk. Dat hij bij Mercedes hetzelfde had met die auto. Verkeerde keuzes door Mercedes gemaakt. Liep hij ook verkeerd op een verkeerd spoor. Dan gaat hij naar Ferrari, ook weer op een verkeerd spoor. Dus ik kan me wel voorstellen dat hij het een beetje kwijt is.
Maar we hadden het wel een beetje kunnen weten. Hè? Want alle voormalige wereldkampioenen die naar Ferrari gingen... om daar wel even de titel binnen te snoggen. Dan heb ik het voor even over één Alonso, één Vettel.
Maar je zegt het
allemaal
precies
niet gelukt.
Goed. Uiteindelijk is bij Ferrari gaan ze altijd voor die oude rotten. Ja. Maar die oude rotten zijn aan de overkant van de heuvel.
Ja, maar
Sainz
dus
zit aan de voorkant van de
heuvel. Met Sainz en Leclerc toen niet gedaan. Nee. En toen kwam de optie...
Eindelijk deden ze het goed.
Juist, en toen kwam de optie Hamilton... En dan dumpen we Sainz maar.
Ja, ongelooflijk.
En die is echt goed bezig, hoor, want dat hoor je binnen het team ook. Hij heeft zaterdag voor de kwalificatie die auto op een experimentele afstelling gezet. Mm. En het werkt gewoon. En dat durft hij. En hij begint echt het voortouw te pakken daar. En Albon moet echt wel goed zijn karretje aanhouden.
Ja, absoluut. Albon staat op een achterstand nu, hoor. Mm. Absoluut.
De FIA heeft een mooi nieuw initiatief, Olaf.
Ja, klopt. Komt uit het blauwe boekje. Goed initiatief. Tof, vooral. En ook voor ons Nederlands ook. Er is een competitie, wordt er gestart. En dat is een competitie voor alle FIA-geaccrediteerde fotografen. En dat is ter ere van Peter van Egmond, overleden is.
Wow.
Het gaat heten Peters F1 Racing Contest. De mooiste fotografen kunnen daar... De beste foto kan €2500 winnen. De jury zit onder andere in Steven T. Dat is de man van Getty Images. Ja. En ja, mooi. En dat geeft ook aan wat... Het is natuurlijk een ontzettend warme persoonlijkheid. Was het altijd al. De laatste jaren in dienst van Red Bull Racing. En dat is natuurlijk ook wel... We zijn wel eens wel vergeten. Vroeger was hij gewoon met zijn meetapparatuur door de week werkte. Die moest hij op een bedrijf werken. En dan nam hij vrije dagen. En dan kwam hij op vrijdag gewoon bij een Grand Prix.
Heel laat.
Zondag weer weg. Helemaal naar het padje en helemaal weer terug. Heeft hij zijn werk van kunnen maken. Dat je dan uiteindelijk gewoon een contract krijgt bij Red Bull Racing. Mm. Ah,
hij heeft nog een tijdje als jouw cameraman gewerkt.
Hij heeft ook nog een jaar gedaan. Dat is grappig. We hebben helemaal dispensatie moeten aanvragen, want dat mocht allemaal niet en dit en dat.
Videocamera.
Ja, dat heb ik. Ik heb een jaar was ik helemaal in mijn uppie naar alle Grand Prix en had ik een videocameraatje mee. Dan, als ik voor de camera moest, moest er toch iemand achter staan. Dus Peter dat hebben we geleerd.
Leuk.
Nee, tof. Super tof.
Geweldig.
Ja, mooi. Ja.
Mooi initiatief ook. Ja.
De uitzending zit er bijna op. Het is dus tijd voor het laatste rondje... waarin jullie het eens of oneens kunnen zijn met een aantal mooie stellingen. Karun Chandok, Julian Palmer en Anthony Davis. Nou, jongens, nog een keer. Karun Chandok, Julian Palmer en Anthony Davidson... Ja. Die elke week bij Sky Sports, geloof ik... allerlei analyses geven over de race.
Ja.
Wordt voorgesteld, volgens mij is dat van Carlos Sainz ook geweest... dat hij dan... ziet dat dat hele goede stewards zouden zijn voor beide race. Zijn jullie daarmee eens dat de nieuwe stewards zouden
zeker
moeten zijn?
Zeker weten,
ja.
Want de analyses zijn zo goed. Oké, dan ga ik eerst... Wow, dat is wel opmerkelijk. De twee coureurs zeggen niks. Ja. Nicky.
Jouw stelling is helemaal juist.
Mijn stelling is juist.
Ja, goed. Ik moet ook een beetje aanpassen. Niet specifiek deze rijders. Maar ik vind wel dat daar wel eens wat mag veranderen. Dat moet een vaste groep mensen zijn... die het hele jaar met elkaar... iedere race hetzelfde doen. Die mensen moeten betaald worden, die mensen moeten professioneel zijn. En dat mag wel een stukje beter. En ik vind inderdaad, als je soms een analyse ziet van die jongens... die doen dat gewoon heel erg goed. Dus zeker met dat hele stewardsverhaal, daar zit gewoon verbetering in. Dat moet gewoon echt...
Ik ga met je mee, maar er moeten er ook een paar niet-Brits tussen zitten.
Ja, dat is een goeie.
Oké. Zoals Robert Doornbos wellicht, want die heeft ook al een analyse klaar.
Ik vind de enige... die ik echt ontzettend goed vind en ik het grappige is, dat is Martin Brundle. Ik heb wel eens podcast geluisterd dat het seizoen al begonnen was voor het seizoen. En dan somt hij het gewoon allemaal op. Zo en zo en zo gaat het gebeuren. Dit en dit gaan we meemaken. En die gozer die is zo goed en zo scherp en zo snel in zijn analyse. Die zou voor mij in de stewards mogen. Maar ik vind het ook wat jij zegt. Als het geen Britsen zijn, je moet er toch ergens anders vandaan komen. Want,
ik ga even jullie karretje omgooien, want de stelling is niet juist. Er werd niet gesuggereerd dat die jongens goede stewards zouden zijn. Deze drie jongens doen voor Sky iets met een Skypad... waarbij ze analyses doen van bochten en dergelijke dingen en dat soort dingen. Daar kunnen ze dus 2,5 uur over nadenken. Kunnen ze dus 500.000 keer...
Ze doen ook wel tijdens de uitzending. Hè? Tijdens de uitzending roepen ze ook al dingen dat ik denk van...
korte dingen.
Scherp door.
Kunnen ze 5.000 keer terugspoelen en dat soort dingen. En daar is waar Science op appelleren. Het gaat er niet zozeer om dat zij toe moeten treden tot het korps van. Hij vond hun analyses wel hout snijden. En dat snijden ze, Wout. Maar daar krijgen ze de ruimte niet voor.
Laat mij uitpraten. Stewards zouden zijn.
Daar hebben ze de ruimte niet voor. Omdat die jongens bij de stewards... Ik vind dat de rijder-steward moet dubbele stem hebben. Dan kan hij ook zeggen, maar vanuit de rijdersoogpunt is zo. Nu heeft hij de gelijke stem, gaat nooit werken. Vaste stewards in de panel die betaald worden. Welkom in de van de wereld van de Formule 1. Die man krijgt ineens door de week thuis een man aan de deur. Die roept, je hebt een kistje met 2 miljoen. Jij wou toch een huis op de Malediven? Gaan we even regelen, maar je moet mij wel matsen. Dat kan niet. Je zorgt, als daar vaste mensen zitten, dat ze uiteindelijk omkoopbaar zouden kunnen zijn. Dus je moet roleren.
We gaan naar de stelling... het circuit van Qatar is niet geschikt voor Formule 1.
Eens. Ik vond het verschrikkelijk om naar te kijken. Er kon niet ingehaald worden. De DRS-zone stond... Ja, dat ze gelijk bij de exit van de laatste bocht moeten hebben. Dan kon er misschien nog een beetje ingehaald worden.
Heel kort.
Ja, het was gewoon een verschrikkeling om naar te kijken. Alleen door die fok-op van McLaren was het heel erg leuk. Maar voor de rest was het helemaal niks.
Nicky.
Ja, goed, weet je, ik kan me er wel in vinden. Het is misschien een race
waarom... Je hebt oneens staan, hè?
Ja, weet ik. Okay. Maar in Renges verhaal bedoel ik...
Jouw stelling is ook dat. Ja. Hij moet wel, als hij het met jou eens is, moet hij oneens zeggen.
Ja, nee, maar...
Maar goed, ik kan me wel vinden in Renges antwoord. Het is misschien niet de meest spraakmakende race. Ik vind het wel een gaaf circuit. Als rijder zijnde denk ik dat het heel leuk is.
Gaan lekker testen dan
moeten we dan ieder circuit gaan omtoveren in een inhaal?
Nee, maar ik vind
Las Vegas-achtige, 3 kilometer lang rechtstuk.
Maar ik vind wel dat je op elk circuit moet zorgen dat er minimaal 2 inhaalmogelijkheden zijn. En niet maar 1. En die DRS-zone is te kort. Dus in zijn huidige vorm vind ik het niet optimaal. En als je toch een platte pannenkoek hebt waar je kunt beginnen met bouwen... Had er dan een beetje hoogteverschil in gebracht, maakt het nog allemaal leuker.
Ik kan ook genieten van het rondje wat ze daar rijden. He, die eerste paar bochten met wel net niet vol gas. Geweldig, maar het is gewoon waar een Formule 1 het beste tot zijn recht komt, is op dit soort circuits. Het is vlak een biljartlaken, de downforce spreekt. Je kan, de rijhoogte maakt heel veel verschil, je afstelling maakt heel veel verschil. Ook het rijden wanneer je lift en niet. Een Norris zie je er bijna afgaan, een Leclerc zie je spinnen. Dat zijn... Maar dus het is een uitdagende baan, maar het is leuk om te racen. 10
miljoen uitgegeven aan die verbouwing. Dan
350 miljoen.
Dan geven ze nou nog even een keer zo'n 350 miljoen aan om het iets te verbeteren, toch? Ze hebben toch geld zat.
Toch? Die Qatari doen dat wel, hoor.
Wordt er in de buurt toch zo'n waanzinnig circuit gebouwd?
Ja, maar Saudi, toch?
Met hoogteverschillen dingen.
Saudi. Ja.
Kan dan wel een dingetje worden. Heb je nog een leuke stelling?
Nou, dan komt hij. De seizoensontknoping zou niet in Abu Dhabi moeten zijn, maar in een traditioneel autosportland.
In Zandvoort.
Nou ja, in een traditioneel autosportland.
Nee,
ja,
dus ben hallo.
Hij is niet...
Wanneer is de seizoensontknoping?
Wacht even, Olaf, hold your horse. Okay. Jack, jij is het.
Ja, seizoensontknoping, wat moet je dan doen? Moet je dan de laatste race niet op de kalender zetten... en we wachten af wanneer het spannend wordt... en dan schuiven we er een ander circuit tussen? Onmogelijk.
Okay. Nee, jouw stelling was, moeten we het in een traditioneel autosportland doen? Dan denk ik, nee, we moeten mee met onze tijd. We moeten ook nieuwe markten aanboren. Dus het is alleen maar goed om het
we doen hem op de sim te doen.
We doen hem op de sim, dat zou ook kunnen. Nee, okay. Ik vind het een raar verhaal.
Ja. Allemaal onzin, jongens. Met gewoon traditie.
Ja. En welke dan?
Oh, ja. Gewoon traditie. Precies. Maakt het mij uit. Ja. Zandvoort, elk jaar Monza.
Oké, we gaan
een gekke circuit.
Het moet wel een Zandvoort beslist worden nu, maar jongens. Een beetje doorrijden met z'n allen. Je weet toch niet wanneer...
Maakt het niet uit of het lukt, of het kan of niet. Dit vind ik gewoon al...
Je weet niet wanneer, het kampioenschap beslist.
Heerlijk wordt stelling. De sfeer dus, de romantiek van het race.
Australië. Stelling is jongens, gewoon Australië. Top. Race 1. Daar moet...
Elk jaar een andere plek. Olaf, jij was het niet.
Ik ben het sowieso niet eens. Je kan toch niet bepalen wanneer een kampioenschap bepaald wordt? Dus je moet juist blij zijn dat het de laatste is. Je gaat er nu alleen meer landen krijgen die zeggen... Niet. Ik wil hem wel hebben aan het einde, want dan heb ik een grotere kans dat het bij mij okay.
Dan ga ik toch nog één stelling meer.
Nog eentje. Ik heb er ook nog een.
We zijn sowieso...
Nee, wacht even. Nee, dit wordt de laatste, jongen.
Ja. We zijn sowieso tegen Olaf. Oké. Okay,
dan komt hij, Olaf, dan is hij. Ik kan niet wachten tot het zondag is.
Eens. Hartstikke eens.
Ja, dat ben ik.
Hartstikke eens.
Dan mag ik even... Zaterdag gaat hij zeggen. Zaterdag.
Hij zit te twijfelen.
Hij gaat het toch. Gelukkig. Nou, ik ook niet. Wow. Het laatste rondje zit erop.
Donderdag komt mijn vrouw hier naartoe.
Het café gaat weer sluiten. Vrijdag zijn we er ook natuurlijk gewoon weer.
Ook een hele
om 10:30. Dan gaan we vooruitblikken op de laatste race van dit waanzinnige seizoen, dames en heren. Zondag zijn we er dan ook, dus om 6:00, als we gaan terugblikken op die ontknoping van het seizoen. En daar kan je nog bij zijn. Meld je aan via ziggosport.nl/bezoek. En dan zien we je dus vrijdag of zondag. Tot dan.
Mooie.
Ook een mooie dag, vrijdag.
Ik wil eigenlijk
nog,
ja, die
first grid wilde. Nog een keer roepen. Hey,
gisteren, wat daar gebeurde. Wie had dit kunnen bedenken?
Het was gewoon een hele spannende wedstrijd. Omdat McLaren het gewoon even helemaal voor zichzelf onderuit veegde.
Jongens, we kunnen er allerlei scenario's op loslaten. En welkom in de wereld van de racerij. Dat vind ik het mooie. Na 150 meter Abu Dhabi kan het klaar zijn.
Aanvallend is altijd lekker rijden. Verdedigend is, ja, heel, heel...
Jack maakt gewoon nog even van de spagaat.
Ja.